Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
We duiken vandaag in de geschiedenis van de gender equality. Dat is het hete thema van de Spelen.
Ja, en als het IOC er nou zo plat op gaat, dan is het misschien wel zo netjes om de dames eerst eens te eren die de kastanjes uit het vuur hebben moeten halen.
Ja, Margaret Abbott bijvoorbeeld en Foekje Dillema. Naamgeefster van het Foekje Dilemma.
En we bespreken Niels Laros. Misschien wel onze meest favoriete atletiek Nepo Baby van heel Team NL.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Die van Assen los. Volledig aan. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Nog 98 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. We hebben de Kaap van de 100 gerond. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, sportkijkende bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs. Zodat we deze zomer vol van dit sportevenement kunnen gaan genieten.
Ja, en we hebben jullie in 26 afleveringen zoveel mogelijk mooie verhalen en goede tips gegeven om de Spelen te kunnen kijken. Ja, dit, de 27e, is voorlopig onze laatste. Maar niet getreurd, we stoppen deze aflevering nog bomvol moois. En anders heb je nog een hele bak aan mooie afleveringen vol verhalen die het terugluisteren zeker waard zijn.
Ja, en deze keer gaan we het dus hebben over een heel belangrijk speerpunt van het IOC en de Spelen in Parijs. Gendergelijkheid in de sport.
Over hoe beroerd het in het verleden was geregeld. Maar ook genoeg hoopvolle verhalen over de toekomst van de Olympische Spelen.
Ja, maar eerst nog even de afgelopen week. Want er was weer veel sport om te kijken dit weekend. Zoals wat we vorige keer al zeiden, we zitten in soort de hete fase van Olympische kwalificatietoernooien. Mm-hmm. Dus de televisie gaat op vrijdagavond aan en zondagnacht laat uit. Het is heftig als je alles wilt bijhouden. Er moet meerdere schermen, meerdere streampjes, radio aan, alles.
Ja.
Wat heb jij, hoe zag jouw weekend eruit?
Nou, wat ik heel leuk vond was de handbaldames natuurlijk. Die wonnen op de OKT in Spanje van Argentinië en van Tsjechië. En plaatsten zich voor de derde keer op rij voor de Olympische Spelen.
Ja, hadden we natuurlijk wel een beetje verwacht. Want het waren natuurlijk niet per se de allerbeste tegenstanders die ze hadden. Maar ze hebben toch maar mooi geflikt. Ja. En ik vind het leuk, want het is, dat is toch weer iets om naar uit te kijken straks.
Zeker.
De 3x3 basketbal, 3-3. Hongkong was niet het allergrootste succes. De vrouwen verloren kansloos met 20-12 van Polen. De mannen gingen in overtime nipt onderuit tegen de Olympisch kampioen Letland. Dat is dus slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ze volgende maand alweer twee kansen krijgen om alsnog een Olympisch ticket te verzilveren. Dus we houden goede hoop.
Ja, ik ga er gewoon vanuit hoor.
En de Eindhoven Qualification Meet.
Yeah, zwemmen. Valerie van Roon die heeft de tweede Nederlandse startplek op de 50 meter vrije slag voor de Olympische Spelen in Parijs veroverd. Ja, de eerste was vooral voor Marit Steenbergen. Dat wisten we natuurlijk al.
Precies.
Maar van Roon die voldeed op de Eindhoven Qualification Meet met 24,62 seconden aan de limiet. En die was sneller dan Kim Bus. Dus nu mag zij naar de Spelen. Ja, voor het eerst.
Beetje sneu voor Kim Bus. Maar zo gaat het in het topsport.
Mm-hmm.
Ja, en dan was ze de Rotterdam Marathon.
Och, heerlijk was het weer.
Mijn zondagochtend. Ja. Tip, altijd kijken op RTV Rijnmond. Dat is toch het allerleukst.
Mm-hmm.
Ja, stond natuurlijk een beetje in het teken van in de geest van Kelvin Kiptum.
Yeah.
De marathonloper die daar eigenlijk bedoeld was om onder de 2 uur te lopen. Maar natuurlijk tragisch om het leven kwam bij een verkeersongeval in Kenia. En het afscheid van Lee Towers, die voor de laatste keer You'll Never Walk Alone zong voor de start.
Mm-hmm.
Maar het werd de marathon van Abdi Nagaye.
Ja.
Want die liep zijn makkelijkste marathon ooit, zei hij.
Het is toch ongelooflijk dat je dat kunt zeggen. Überhaupt over een marathon vind ik al heel leuk.
Ja,
maar
ja
dat ging echt fantastisch. Anne Luijten had het wat minder, hè?
Ja, het is wel gewoon Nederlands kampioen geworden.
Ja.
Dus ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ze had volgens mij echt een hele zware marathon. Want na 20 kilometer was er even een beeld van haar dat ik dacht, ze gaat eruit stappen. Want dit is gewoon, dit ziet er niet meer uit. Maar ja, props for her. Dat ze het dan toch gewoon volhoudt. En die marathon uitloopt. En nog steeds in een tijd waar wij echt van zijn levensjaren niet aan gaan komen.
Dat klopt.
En het fijne voor haar was ook wel dat ze nu wel echt zeker is dat ze naar Parijs gaat. Want de enige overgebleven concurrenten.
Ja, Jill, hè? Jill Holterman.
Jill Holterman, die ging ook voor de limiet. Die redden het niet. En dus hopelijk gaat Anne Luijten, als alles goed gaat, samen met Sivan Hassan straks de marathon in Parijs lopen. Ofwel met of zonder Sivan, dat weten we nog niet.
Heel veel zin in.
Ja.
En dan was er natuurlijk ook nog de Amstel Gold Race.
Ja, met de beste fotofinish ooit.
Oh, wat was het toch heerlijk om te kijken. Ja, het is echt, het was heel erg sneu.
Ja.
Maar niet voor Marianne Vos.
Nee, Lorena Wiebes juichte te vroeg. En daardoor kon Marianne Vos er nog net onderdoor piepen. En bevestigen ze maar weer eens onze these dat we Marianne Vos echt mee moeten nemen naar Parijs.
Zeker.
Want deze Renaag kan gewoon Olympisch kampioen worden volgens mij.
Wat ik dus nog het mooiste vond, was dat na afloop Marianne Vos werd geïnterviewd en dat ze helemaal niet zo stond te juichen.
Nee.
Dat het eerste zei ze, ik weet hoe rot het is voor Lorena Wiebes.
Ja.
Echt, en dit zal ze nooit meer doen, maar heel erg ingetogen. Dat vond ik heel knap. En ik vond het ook knap dat Lorena Wiebes ook meteen de pers te woord stond.
Ja,
die was nog helemaal
Het was heel professioneel allemaal. Maar ik dacht wel, als je dit echt af wil leren, hebben we wel een beetje leedvermaak nodig. we moeten ook niet doen alsof het zeg maar, het kan gebeuren.
Nee.
Nee, het was gewoon super gênant.
Ja, maar het is gewoon fijn dat het Lorena Wiebes nu in haar carrière gebeurt. Want we hebben nog 15, 20 jaar lang plezier van Lorena Wiebes.
Ja.
En dit gebeurt er nooit meer.
Nee, precies. Het is ook niet dat het de enige wedstrijd is die ze ooit zal winnen. Dus dat ze dat moet troost bieden.
Precies.
Ja, laten we hopen dat ze ervan geleerd heeft.
Ja.
Dat ze dit in ieder geval in Parijs straks niet flikt. Want dan zal mijn leedvermaak geen grenzen kennen, zal ik vertellen.
Dat heb je het gehoord, Lorena.
Parijs 2024 en het IOC, die gaan er natuurlijk super prat op. En schreeuwen het van alle daken dat dit de Gender Equality Games zijn. En dan wordt heel vaak het statistiekje gegeven van voor het eerst gaan er 50% mannen en 50% vrouwen meedoen aan de Spelen. En dat is natuurlijk een heel leuk statistiekje. Maar dat komt natuurlijk ergens vandaan. Als in, het komt niet uit de lucht vallen dat dit zomaar in één keer zo is. En dus dachten wij, het is wel interessant om daar eens op in te zoomen. Van wat is daar nou eigenlijk de achtergrond van? En eigenlijk als je daarnaar gaat zoeken, dan is natuurlijk de hele geschiedenis van de Olympische Spelen, die is natuurlijk doordrenkt van allerlei verhalen over gender inequality met name. En dan zie je eigenlijk dat zeg maar 2017, dus vrij recent, eigenlijk best een breekpunt is geweest voor het IOC in hoe ze hier naar zijn gaan kijken. En hoe ze hier een ambitieuze agenda op hebben geformuleerd om nu, anno 2024, in ieder geval voor wat betreft de Spelen en de deelname van vrouwen aan de Spelen, gelijkheid te bewerkstelligen.
Toefje laat wel, maar goed.
Ja.
Laten we dan zeggen beter.
Kijk, het beste moment was natuurlijk bij de allereerste Spelen. Het ene beste moment is nu. Heb ik altijd geleerd.
Mooi.
Dus beter laat dan nooit. Maar wat ik wel interessant vond was dat, kijk, dat IOC kennen we natuurlijk als het soort ministerie van sport, zeg maar.
Ja.
Ouderwets, niet transparant.
Toefje corrupt.
Toefje corrupt, ja, hier en daar.
Ja.
En wat mij verbaasde was dat zij eigenlijk een hele ambitieuze agenda hebben geformuleerd in 2017 op dit domein.
Mm.
Dus ze hebben gezegd, er zijn eigenlijk twee belangrijke uitgangspunten die we voortaan hanteren. Dus het eerste is dat we willen dat de Olympische Spelen een heel effectief mondiaal platform wordt voor het bevorderen van gendergelijkheid, inclusie en diversiteit. Dus echt, het moet het podium zijn, zeg maar, voor dit thema. En twee is dat we als IOC het goede voorbeeld willen geven. En dus de vertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur, leiderschap en besluitvormingsorganen in de Olympische beweging willen versterken.
Mm-hmm.
En eigenlijk zeggen ze dat gender equality gaat over vijf verschillende domeinen. Domein 1 is participatie, dus gewoon deelname. Dus dat is wat er in Parijs is gebeurd. Dus dat de toegang en mogelijkheden voor atleten om mee te doen gelijk is. Het 2 gaat over leiderschap. Dus dat je vrouwen zoveel mogelijk in evenveel leidende posities wil hebben als mannen.
Iets waar Jeroen van der Heerik een wegtrekker van krijgt. Maar bij het IOC zijn ze om. Ja.
Dat is toch wel Jorien van der Heerik die dan heeft over dat als je twee vrouwen in een bestuur zet, dat er dan ruzie komt.
Ja.
Wel, overal waar Jeroen van der Heerik in zijn eentje was ook al ruzie.
Was al ruzie, ja precies. Hij kan
geen vrouw nodig om.
Hij kan in zijn eentje wat twee vrouwen samen nooit lukt eigenlijk.
Heel knap. Ja, nee, dus participatie, leiderschap. Drie is dan veilige sport. Dus dat betekent een sportomgeving waar je die respectvol, gelijkwaardig is en vrij van alle vormen van intimidatie en misbruik. Dan heb je het over beeldvorming, nummer vier. Dus dat gaat dan over de taal en de uitdrukkingen en de beelden en die worden gebruikt om over sport te berichten. Mm-hmm. En ook de kwaliteit en de kwantiteit van die berichtgeving en hoe belangrijk we dingen maken als het bijvoorbeeld gaat over groepen of individuen. Dus dat je eigenlijk niet alleen maar mannen voortdurend in beeld ziet die als het gaat over grote sportprestaties. En vijf, over de toewijzing van middelen. Dus dat gaat dan over geld, faciliteiten en andere vormen van steun. Dus eigenlijk op die vijf domeinen willen ze dat de Olympische Spelen het podium, het platform is en het IOC het voortouw neemt.
Ja.
Nou, wat ik zei, dus die Spelen in Parijs, dat is dus de historische primeur, is dat daar voor het eerst evenveel mannelijke als vrouwelijke deelnemers, sporters deelnemen. Maar de weg naar die gelijke verdeling was wel heel lang en vol hindernissen.
Mm-hmm.
Want, nou ja, tijdens de allereerste Olympische Spelen in 1896, dus way, way back, waren vrouwen überhaupt in eerste instantie uitgesloten van deelname.
Mm-hmm.
In 1900 kregen ze voor het eerst kans om mee te doen, maar de deelname was heel beperkt. Er deden in totaal 19 vrouwen mee aan twee sporten, golf en tennis. Dat mm-hmm. was alles wat ze mochten. En in de loop der jaren is het aantal vrouwelijke atleten op die Olympische Spelen eigenlijk wel steeds gegroeid. Dus in 1900 ging het dus over 2,2%. Dus dat was die 19 vrouwen. En sindsdien is het percentage langzaam gestegen en zie je eigenlijk een aantal spelen die daar vrij beslissend in zijn geweest. Dus Los Angeles was in één keer een grote stijging. Toen was het 23%. Dat vonden we toen al heel wat. Mm-hmm. Moet je voorstellen. Dus nog minder dan 1 op de 4 deelnemers. Dit is gewoon in ons leven. Hè?
1984. Dat was toen de hockeydames voor het eerst goud wonnen.
Ja, dus precies. Toen was het nog maar. Het is heel raar natuurlijk om nu voor te stellen. Maar 1 op de 4, minder dan 1 op de 4 deelnemers was vrouw.
Ja.
Londen was een hele belangrijke. Toen was het 44%. Toen kropen we naar de gelijke verdeling.
Ja.
Tokio 48%. En nu dus voor het eerst gelijk tussen mannelijke en vrouwelijke sporters. Maar dat feitje wordt stevast benoemd. Hè? Maar het gaat eigenlijk wel over meer. Dus het gaat ook bijvoorbeeld over dat het sportprogramma veel meer gebalanceerd is. Dus 28 van de 32 sporten zijn bijvoorbeeld volledig gendergelijk.
Mm-hmm.
En dat gaat ook over de medaille-evenementen. Dus in totaal heb je 152 vrouwen-evenementen waar medailles in kunnen worden gewonnen. 157 mannen-evenementen en 20 gemengde evenementen. Dus voor het eerst dat er ook bij meer dan de helft van de evenementen door vrouwen medailles kunnen worden gewonnen. En het gaat ook over de zichtbaarheid van vrouwen op de Spelen. Dus dat heeft dan bijvoorbeeld met die beeldvorming te maken. Dus bijvoorbeeld dat het IOC aanmoedigt, dat doen ze al sinds Tokio 2020, dat elk team wordt aangemoedigd om minimaal 1 vrouw en 1 man gezamenlijk de vlag te laten dragen van hun land bij de openingsceremonie. En dat het Internationaal Olympisch Comité ook alle nationale Olympische comité's stimuleert om minimaal 1 vrouwelijk atleet op te nemen in hun delegatie. Zodat het ook altijd, zeg maar, op landenniveau, dat het steeds gelijker wordt.
En qua programma hebben ze nou ook wat veranderd, hè?
Zeker, ja. Nee, dus voor het eerst, en dat is wel heel leuk, met name voor Sifan Hassan en Anne Luiten.
Mm-hmm.
Voor het eerst gaat de vrouwenmarathon een dag na die van de mannen plaatsvinden. Zoals eerder gebeurd in LA 84. Maar normaal gesproken is de marathon bij de mannen de afsluiter bij de Spelen. En dat is best een ding.
Ja.
Want dat betekent bijvoorbeeld dat de medailleceremonie ook altijd tijdens de slotceremonie is. Dus de laatste medaille die wordt uitgereikt. En in dit geval zijn het juist de vrouwen die de Olympische Spelen mogen afsluiten. Het allerlaatste medaille-evenement. Nou ja, moet je even het beeld voorstellen van Sifan Hassan.
Ja, ongelooflijk.
Ik denk dat iets realistischer is dan zij wint dan dat Anne Luiten wint, met alle respect.
Mm-hmm.
Maar die staat dan in een volgepakt Stade de France met alle andere Olympische sporters en krijgt dan de gouden medaille omgehangen.
Ja, op dat oeronderdeel van de Olympische Spelen.
Ja.
Die 42 kilometer waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is.
Ja, ik las dit, want ik wist dit ook nog niet. Dus dit was echt in de voorstudie van deze aflevering. Toen dacht ik, ik zou dit echt een argument vinden om voor die marathon te gaan. In plaats van voor de andere atletieknummers die ze ook kan doen.
Ja.
Want het is gewoon een historisch moment.
Mm-hmm.
Ja, en je kunt natuurlijk eigenlijk niet anders zijn dan enthousiast over die ontwikkeling. En ook wel over het IOC die, nou ja, ondanks het beeld wat we van ze hebben, eigenlijk best een voortrekkersrol speelt. En eigenlijk een hele progressieve kracht is, zeg maar. En dat het eigenlijk vooral dus de nationale Olympische comité's en de individuele sportbonden zijn die waar de grote ontwikkeling nog moet plaatsvinden.
Ja.
Maar het IOC is daar eigenlijk best wel ver in en helpt eigenlijk, is echt heel actief bezig om die sport op dit vlak vooruit te helpen. Maar zoals we al zeiden, de geschiedenis was wel rocky om er te komen.
Zeker.
En het is denk ik wel netjes en leuk ook om, vooral dat laatste, leuk, om ook eens even stil te staan bij een aantal van die vrouwelijke pioniers van de afgelopen eeuw.
Mm-hmm.
Die eigenlijk juist zelf die ruimte hebben geschapen, zeg maar, waarbinnen dit beleid en deze ontwikkelingen hebben kunnen plaatsvinden. Omdat dat natuurlijk ook onderdeel is van het hele verhaal.
Dan moet je eigenlijk beginnen met hoe er, zeg maar, laten we zeggen rond 1900, maar eigenlijk de eerste 50 jaar van de 20e eeuw nog gedacht werd over vrouwen die sporten.
Ja.
Dat was helemaal niet de bedoeling. Weet je, vrouwelijke sporten, dat mocht dan nog wel. En dan hadden ze bijvoorbeeld over zwemmen.
Ja.
Of zoiets, tennis.
Mm-hmm.
Dat was dan nog wel, waren nog wel vrouwelijke sporten. Maar sporten zoals atletiek, andere vorm van sport. Was
dingen
niet,
waar je moe van werd.
Ja, dat was niet vrouwelijk. Er gingen ook allemaal geruchten. Er waren allemaal beweringen dat je daar dan onvruchtbaar van kon worden van sporten. Of lesbisch.
Oh my god.
Geen grap.
Ja.
En ik vond bijvoorbeeld een fragment. Dat was eind jaren 40. En toen ging Fanny Blankers-Koen. Die ging naar Amerika. Samen met haar man en trainer Jan Blankers.
Mm-hmm.
Om daar een soort demonstratie ding te doen. Van kijk, dit is atletiek. En dit is ook leuk voor vrouwen.
Ja.
En Jan Blankers zei daar ook in. Van ja, wij moeten daar ook komen laten zien. Dat je geen man hoeft te zijn. Of geen man-wijf hoeft te zijn. Om aan atletiek te doen.
Mm-hmm.
En dat je daar als vrouw ook geen eigenaardige afwijkingen van krijgt. Wanneer je aan atletiek doet.
Ja.
En dit ging dus over 1948.
Mm-hmm.
Dus je hebt de hele Tweede Wereldoorlog al gehad. Vrouwen hebben al in de industrie gewerkt.
Ja.
In die jaren hadden toen een hele gelijkwaardige positie in de samenleving. Maar na de Tweede Wereldoorlog gingen de luiken weer.
Maar dat vertaalde zich niet
weer
naar sportdeelname.
Totaal niet, nee. Het is dus al zo, inderdaad, de eerste moderne Spelen mochten de vrouwen nog niet meedoen. In 1900 wel. 19 vrouwelijke atleten, zei je al. Tegenover, volgens mij, 997 mannelijke atleten.
Ja.
En
echt heel gezellig in de kroeg na afloop.
Nou precies. En er waren dus inderdaad twee speciale competities voor vrouwen. Dus golven en tennis.
Mm-hmm.
En volgens mij heb ik dus gelezen dat ze dus ook wel mee mochten doen met andere sporten. Maar dan met de mannen mee.
Okay.
Maar dat waren dus bij sporten zoals paardensport, roeien, schieten, lifesaving, vissen.
Oké. Okay.
Bij golf en tennis mochten met die vrouwen dus meedoen. Mochten de vrouwen zelf voor de medailles gaan. En de eerste vrouwelijke, een van de eerste vrouwelijke gouden medaillewinnaars is Margaret Eves Abbott.
Okay.
En dat is een leuk verhaal, want
het klinkt Engels.
Ze is een Amerikaanse.
Ah.
Ze kwam uit de buurt van Chicago.
Mm-hmm.
Maar ze is zo'n echte well-to-do Amerikaanse. En ze reist samen met haar moeder de hele wereld over. Om overal al een tijdje te wonen. En haar moeder is literair criticus. En dat kun je ook vanuit overal. Je kunt je boeken altijd achter je meeslepen natuurlijk. En zij woont op dat moment, als de Spelen in Parijs zijn, woont zij in Frankrijk. En zij horen dat er een golftoernooi is in de buurt van Parijs.
Mm-hmm.
Margaret was al in Chicago al een verdienstelijk golfer. Dus ze dacht, ach, dan doen we mee. Dat is hartstikke leuk. Ze geven zich op, maar zij weten dus niet dat het van de Olympische Spelen is.
Ja.
Want wie weet, de Olympische Spelen was het in dat jaar in Parijs, hoorde bij de wereldtentoonstelling.
Ja.
Dus het was sowieso natuurlijk de ene activiteit na de andere in dat jaar in Parijs.
Ja, geldt voor heel veel. Als je heel veel berichtgeving over die Olympische Spelen van 1900 leest, dan geldt voor heel veel sporters dat ze niet wisten dat ze eigenlijk deelnamen aan de Olympische Spelen.
Geen idee.
En later ook heel veel geen rechtszaken, maar heel veel herstelwerkzaamheden geweest. Mm-hmm. Dat heel veel mensen achteraf nog een Olympische medaille kregen bijvoorbeeld. Omdat het dan alsnog werd toegekend aan de Olympische Spelen.
Ja, want bijvoorbeeld Margaret, die wint dus. Die wint goud. Haar moeder wordt zevende.
Oh, ja.
Het is ook de enige keer in de historie dat een moeder en een dochter tegelijk meedoen aan hetzelfde Olympische evenement.
Wow. Ja.
Ze wint dan ook niet een medaille, maar een porseleinen schaal.
Ja, handig.
En pas dus na haar
geen
dood.
Geen stofzuiger, maar toch.
Precies. Je kunt er wat leuks in doen.
Ja, nootjes.
En pas na haar dood wordt formeel erkend dat dit dus een onderdeel van de Olympische Spelen was. Dus zij heeft bij leven nooit geweten dat ze Olympisch kampioen is geweest.
Ja.
Dus echt ongelooflijk. Kleine vraag voor op feest en partijen. Wie was de eerste Nederlandse vrouw op de Olympische Spelen?
Was dat ook al in Parijs?
Nee, dat was in 1920.
Goh, geen idee.
Ja, dat was Rie Bijsenherts in 1920.
Oké. Okay.
Ja, en daarna dan komen ook de eerste medailles, want dan wint Marie Brown, weet je nog wel?
Ja.
Die wint dan ook. Als je het wil hebben over gendergelijkheid in de sport, dan kun je ook niet om het verhaal van Foekje Dillema heen.
Nee, ja, dat is wel ook een iconische naam in de Nederlandse sportgeschiedenis. Hè?
Ja, maar dat was ze dus heel lang niet.
Mm-hmm.
En daar is een hele slechte reden eigenlijk voor dat zij niet een icoon van de sportgeschiedenis is geworden.
Ja.
Of ze is het wel geworden, maar eigenlijk
om de verkeerde reden.
Om de verkeerde reden, inderdaad. Ja. Zij was een hele getalenteerde Friese renster. En ze was vooral heel erg goed op de 200 meter. En dit is in dezelfde jaren als dat Fanny Blankers-Koen
mm-hmm.
heel goed was op de atletiekbaan.
Ja.
Foekje komt uit een onwijs arm gezin uit het noorden van Friesland. echt, zij wonen ook bij hun opa in met 8 kinderen en die ouders. En ze hebben geen cent te makken.
Ja.
Maar ze zien dus al wel dat Foekje gewoon wel aanleg heeft voor atletiek. En ze gaat dan bij Vitesse, dat is de atletiekvereniging uit Leeuwarden.
Ja.
Dan krijgt ze haar eerste hardloopschoenen. En dan gaat het echt letterlijk en figuurlijk hard. Want dan loopt ze ook records. En ze loopt ook in de kijker. Ook bijvoorbeeld bij Fanny Blankers-Koen.
Mm-hmm.
Er wordt al wel gekeken naar de van jeetje, ze heeft echt al mannelijke trekken.
Ja.
Grote, forse vrouw.
Oh god, ja.
Maar ze loopt dan ook al wel op een gegeven moment een nieuw Nederlands record op de 200 meter. Wat daarvoor natuurlijk echt het speelveld was van Fanny Blankers-Koen.
Ja, ja.
Zij hebben nooit met elkaar gelopen. Want ja, Fanny heeft haar wel een beetje ontlopen. Dus als er wedstrijden waren waar Foekje dan rende, dan kon Fanny zogenaamd niet. Of het paste niet in de schema. Of
ja.
Ze was in het buitenland.
Ja.
Ze durfde die confrontatie eigenlijk niet aan. In juli 1950 loopt ze dan dus een nieuw nationaal record, de 200 meter. Ze heeft dan ook al meegedaan aan verschillende Olympische dagen, waarop ze dan ook won. En dus echt werd gezien als dit is echt een groot sprinttalent. En dat ook generatiegenoten zeggen, als Fanny en Foekje tegen elkaar hadden gerend,
hadden we het nog moeten zien.
Ja. Zeggen zelfs, ik denk dat Foekje had gewonnen. Juli 1950, dat is belangrijk. Dan loopt ze dat nieuwe nationale record. En een maand later moet zij ineens een test ondergaan om vast te stellen of ze wel een vrouw is.
Oh.
Na de Tweede Wereldoorlog begint de Internationale Atletiek Federatie met genderverificatie voor ieder groot toernooi.
Ja.
Bij vrouwen.
Mm-hmm.
Niet bij mannen natuurlijk.
Nee.
Nee. En Foekje moet ook zo'n test ondergaan in Den Haag.
Als dat allemaal mannelijke artsen, denk ik dan. Ja.
Echt, hè?
Ja.
Meerdere vrouwen van de Nederlandse atletieke ploeg moeten die test ondergaan. Waaronder 2 die al een kind hebben gekregen. Okay. Die hebben gewoon al gebaard.
Dat is op zich wel een indicatie.
Zou je zeggen, ja, hè? Ja. Fanny hoeft dat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Nee. Dus die vrouwen worden opgeroepen. En er is hier ook een andere tijdensport over gemaakt. En dan worden ook nog wel vrouwen gesproken die dit hebben moeten ondergaan. Het is gewoon heel vernederend.
Ja, natuurlijk. Ja.
Je moet een inwendig onderzoek om te laten zien dat je vrouw bent. Foekje weigert dit. Die weigert om zo'n test te ondergaan. En wordt voor het leven geschorst.
Oh, wow.
Ze is op dat moment op weg naar een wedstrijd in Parijs, volgens mij. Ze zit in de trein en bij Hilversum wordt ze uit de trein gehaald. En zegt ze, je bent geschorst en je hoeft niet meer naar het toernooi.
Oh.
En je hoeft nooit meer te rennen.
Yeah.
Ze wordt dan ook echt voor het leven geschorst. Ze wilde nooit meer, heeft er nooit meer over willen spreken. Terwijl ze dus hard op weg was om richting die Olympische Spelen in 1952, om daar te gaan schitteren. Er wordt dus kwade tongen beweerd dat deze test alleen is opgezet om Foekje kal te stellen ten faveur van Fanny Blankers-Koen.
Ja.
Er was in die tijd, waren er meer vrouwen ook uit andere landen die veel mannelijke trekken hadden. En daar werd dan dus ook over gezegd, ja, het is gewoon een vent, gewoon een verklede vent en die rent met ons mee. Dus daar was heel veel argwaan over. Maar de manier waarop dit dan is gegaan is zo verschrikkelijk vernederend. En na haar dood wordt er met DNA-materiaal wat nog in haar kleren zit, wordt er van Foekje, haar DNA wordt onderzocht. En dan blijkt ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken te hebben.
Ja.
Ze was dus mannelijk en vrouwelijk. Een hermafrodiet, zoals ze dat toen noemden. En ze zal daardoor wel een hogere testosteronproductie hebben gehad dan de gemiddelde vrouw. Maar het is inmiddels ook uitgezocht. Heb je daar profijt van als atleet, van zo'n hoog testosterongehalte?
Mm-hmm.
Alleen op de middellange afstanden schijn je er iets aan te hebben.
Ja, en alleen in combinatie met een heleboel andere factoren.
Precies.
Dus alleen een hoger testosteron leidt niet tot betere prestaties.
Nee, als ik hier zeg maar als hermafrodiet, dan zou ik nog niet de Olympische Spelen winnen. Snap je?
Nee, precies.
Het is dus en heel veel talent hebben.
Ja.
En op die middellange, maar zij deed de 200 meter. Op die 200 meter had zij helemaal geen voordeel van dat hoge testosterongehalte. En het is natuurlijk sowieso totaal hypocriet dat er alleen bij vrouwen zo gekeken wordt naar dat hoge testosterongehalte. Hoe hoog is jouw testosterongehalte?
Los van dat we inmiddels weten dat het een bizarre indicator is natuurlijk.
Bizar.
Ja. Ja.
Maar bij mannen fluctueert dat natuurlijk ook heel erg.
Ja.
Geen atleet heeft het hetzelfde. En daar hebben dus ook bepaalde mannen misschien iets van voordeel, omdat ze zelf van nature een hoge testosteronproductie hebben.
Mm-hmm.
Daar wordt nooit naar gekeken.
Ja.
Alleen als het om doping gaat.
Ja.
Als het onnatuurlijk verhoogd testosterongehalte is. Maar bij vrouwen dus wel. En dit is dus niet alleen een verhaal van begin jaren 50 in Nederland. Want we kennen ook nog het verhaal van Caster Semenya.
Ja.
De Zuid-Afrikaanse atlete.
Mm-hmm.
Die dus ook dit soort vernederende onderzoeken moest ondergaan.
Ja, je hebt die legendarische beelden van Rio 2016. Hè, waar zij volgens mij heel goed liep.
Ze heeft goud gewonnen in Rio in 2016 en Londen 2012.
En volgens mij, dat was ook nog, dat zit in de Gender Games. Heb je die documentaire gezien? Echt een aanrader om te kijken. Want het gaat hier eigenlijk hier helemaal over. Maar het begint dus met beelden inderdaad van Caster Semenya. Die finale in 2016 loopt. Mm-hmm. Maar ook haar twee zilveren en brons medaillewinnaars. Daarvan wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. Dus eigenlijk op het moment dat zij heel hard gaan lopen. Dan wordt heel erg de nadruk gelegd op hun mannelijke trekken. En eigenlijk wordt gezegd. Ja, je bent eigenlijk te snel. Je ziet er niet uit als een vrouw. En je bent te snel voor een vrouw. Dus ja. Het zal wel niet kloppen. Ja, dus natuurlijk alleen dat al, zeker met terugwerkende kracht, denk je, ach, dit is zo vernederend en zo naar om zo te praten.
Maar... Het is zo gênant dat bobo's en artsen voor jou gaan bepalen of je vrouwelijk genoeg bent of niet.
Ja. Ja.
Het is de totaal de wereld op zijn kop. Nou, uiteindelijk heeft Caster Semenya verschillende rechtszaken aangespannen en heeft uiteindelijk gewonnen.
Ja.
Maar de Internationale Atletiek Federatie is niet met die uitspraak akkoord gegaan. Die heeft daar niet het beleid op aangepast.
Nee, en bovendien, het heeft daar gewoon natuurlijk... Ze is nooit meer op het niveau teruggekomen als haar belofte was in 2016. Want dit was gewoon een jonge atlete. Ja, wiens atletencarrière gewoon gebroken is door deze hele discussie. Nog even los van... dat is hetzelfde als bij Foekje Dillema. Ik ben daar ook altijd... Het voelt altijd als een soort van abstracte casus. Weet je wel, als je het over... Dat is natuurlijk ligt sowieso altijd op de loer als je het over sporters en sportieve prestaties... Het voelt bijna altijd als acteurs in een groot toneelstuk.
Ja, en ook omdat je natuurlijk heel veel over metingen hebt. Dus je hebt het over bloedwaardes en je hebt het over dopingcontrole.
Maar we hebben het hier gewoon over mensen van vlees en bloed. Ja. Zeg maar met gevoelens en dat is heel... Hè. Het lijkt me verschrikkelijk als er op zo'n manier over je gesproken wordt. Omdat het zo raakt aan... Nou ja, letterlijk wie je bent, waar je identiteit is, die voortdurend in twijfel wordt getrokken en wordt bediscussieerd.
Ja.
Het is heel naar.
Ja, nou ja, en bij Foekje Dillema is het dus, ze is ook later na de actieve carrière, is aan haar klieren geholpen in een ziekenhuis in Groningen.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk waren dat dus dat zij niet ingedaalde teelballen, omdat ze dus mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken hebben, hebben ze die toen weggehaald. Maar zij heeft dus ook de rest van haar leven kreeg ze op straat toegeschreeuwd, ben je nou een man of een vrouw?
Oh, ja,
ze is hulp in de huishouding ergens geworden. In totaal in de anonimiteit.
Ja.
Terwijl zij had gewoon goud kunnen winnen op de Olympische Spelen in 1952.
Ja.
Ze was hard op weg.
Ja. Het is ontzettend verdrietig. Ja, wat ik heel boeiend vond van die gender games, dus die tegenliggende documentaire, hoe het IOC hier nu tegenaan kijkt. Want het gaat nu natuurlijk bijvoorbeeld ook steeds vaker over transgender atleten bijvoorbeeld. En hoe we die discussie zouden moeten voeren. En dat gaat dan, zij zeggen dan heel erg, we dachten heel lang dat testosterongehalte is een soort van hele goede metric om te bepalen, hoort iemand in deze categorie thuis of niet? Nou, dat is al lang achterhaald. Maar wat het ook complex maakt, is dat er eigenlijk ook, dat het biologisch gezien, zeggen zij eigenlijk gewoon, er is niet een grens tussen wat is een man en wat is een vrouw. Zeg maar. Er zit een continuum tussen. En heel veel mensen zitten op dat continuum. Ja. En dus eigenlijk de discussie die je zou moeten voeren is niet wie hoort in de mannelijke categorie en wie hoort in de vrouwelijke categorie. Maar hoe kunnen we zorgen dat met name in die vrouwelijke categorie, dat er ruimte ontstaat en een gelijk speelveld ontstaat voor mensen die anders zijn dan dan een man.
Ja.
En dat is natuurlijk heel gevoelig. Want we denken natuurlijk, zeker de sport is helemaal binair ingedeeld. Mm. Weet je, een mannelijke categorie en een vrouwelijke categorie. Dus gaat het heel snel over wat is die vrouwelijke categorie dan. Maar ik vond het heel mooi. Zij maken een hele mooie case, vond ik, om daar op een andere manier naar te kijken. Mm. En ook dat is natuurlijk interessant in relatie tot wat jij helemaal aan het begin zei over. Die vrouwelijke categorie is altijd al in ontwikkeling geweest.
Ja.
Weet je wel, voorheen mocht je niet meedoen als je omdat het ten koste van je gezondheid zou gaan.
Ja.
Of dat je dan niet meer zwanger zou kunnen worden. Mm. Dus altijd is er discussie geweest over wie dan mee mocht doen aan sporten en wie niet.
Ja.
Dus het is heel gek dat we nu in één keer zeggen, maar nu is de vrouwelijke categorie af. Zeg maar, vanaf nu mag er niks meer bij. Of vanaf deze grens. Terwijl we juist, het gaat juist over dat je met elkaar het gesprek voert over. Weet je wel, er zijn natuurlijk gevallen waar je onnatuurlijke voordelen hebt ten opzichte van anderen. En dan zou je er op een andere manier naar moeten kijken. Maar dat is wel het gesprek wat je met elkaar moet hebben. Niet over wie een man is en wie een vrouw. Want dat is echt een hopeloze discussie.
Nee, ja. en die mag je helemaal niet. Het is helemaal niet ethisch om die discussie überhaupt te voeren.
Nee, want dat was het, vooral de afdronk, vond ik, van de gender games. En vooral ook het verhaal wat jij nu vertelt over. Ja, je moet niet vergeten, we hebben het hier gewoon over mensen. Dus je kunt niet op deze manier zo praten. Stuk voor stuk, al die verhalen van. Want ook in die gender games zit Semenya ook, maar ook een aantal andere atleten die het betrof, zeg maar. Ja, het is altijd, je ziet er gewoon het ongeluk aan af. Er is ze echt iets ontnomen.
Mm-hmm.
En die zijn echt geknakt.
Ja, en iets waar je zelf niks aan kunt doen.
Nee, absoluut. Ja.
Nou, vrouwen hadden dus al een natuurlijke achterstand bij de vergelijking van hun mannelijke evenknieën. Maar ja, als je nou ook nog een zwarte vrouw bent, nou, berg je dan maar. Ja. En je bent bijvoorbeeld Alice Coachman. En je wordt in 1923 geboren in Albany in Georgia in de Verenigde Staten.
Lekker, het gesegregeerde zuiden.
Zeker, het segregeerde zuiden. En Alice mag wel naar school. En buiten schooltijd plukt ze katoen of verkoopt ze pruimen om haar superarme familie te ondersteunen. Maar ze blijkt ook al goed te kunnen hardlopen. Haar vader die ontmoedigde het haar totaal. Die slaat haar ook als ze dan heeft hard gelopen. Of hij is erachter gekomen dat ze dat weer heeft geprobeerd. Die had liever dat ze dan mooi zat te wezen op de veranda voor hun huis. Looking dainty. Ja. Als ik in een artikel las. Dan dat ze ging hardlopen. Nou, in die tijd, dus we hebben het over de jaren 30, jaren 40. Waren dus zwemmen en tennis nog een beetje geaccepteerd als vrouwensporten. Maar dan waren er dan natuurlijk wel sporten voor vrouwen uit de hogere, goede klasse. Hè? Dat was een beetje een soort vermaak voor vrouwen die dan de rest van de dag zitten te thee drinken.
Ja, en voor wie het huishouden gedaan wordt.
Precies. Ja. En niet voor meiden die moeten katoen plukken om hun, hun ouders te helpen. Atletiek is dan ook echt totaal nog geen vrouwensport. Alice Coachman wilde eigenlijk zelf danseres worden. Ze doet ook aan softbal en aan honkbal. Want ze trekt zich dus niks aan van wat haar vader zegt. Oké. Okay. Heel cool.
Ja.
Ze heeft een tante en een juf en die zeggen...
Behalve als je mijn dochter bent, zeg ik er nu even bij.
Oké. Okay. Ja. Genoteerd. Ze heeft een tante en een juf en die zeggen echt... Je moet echt op de atletiek gaan. Want je bent gewoon te goed. Maar het is natuurlijk wat je zei, het segregeerde zuiden. Dus zij mag niet trainen op banen die enkel voor witte mensen zijn bedoeld.
Oh ja.
Ze rent zelf buiten en vaak doet ze dat ook nog op blote voeten om haar eigen doorzettingsvermogen te trainen.
Nou ja, waarschijnlijk omdat schoenen ook best wel duur zijn. Ja.
Ook dat. En ze oefent ook het hoogspringen met behulp van stokken en banden en zo. Weet je, ze maakt gewoon eigenlijk de eigen trainingen. En ze is echt al snel het snelst rennende kind van heel Albany. En dan valt ze op bij het Tuskegee Institute in Alabama. En dat is een van de eerste zwarte high schools en universiteiten. Maar het zit bij elkaar.
Ja.
Tuskegee Institute. Ja, mag ik een kleine Masters of the Air... referentie
podcast,
doen?
Ja.
In de Tweede Wereldoorlog had je de Tuskegee Airmen. En voor de mensen die nu Masters of the Air hebben gekeken... de serie op Apple TV. Daar zitten de Tuskegee Airmen ook in.
Dit is een soort Band of Brothers, maar dan in de lucht. Hè?
Precies. Ja. En je had dus in de Tweede Wereldoorlog ook een heel squadron van vliegeniers. Zwarte vliegeniers die voor het Amerikaanse luchtmacht vlogen. En die heetten dus de Tuskegee Airmen. Want die kwamen ook allemaal van deze universiteit. En die gingen daarna daar ook studeren.
Mm-hmm.
Dus dat Tuskegee is binnen de zwarte gemeenschap ook in Amerika een hele grote naam. Nou, zij mag daar ook naartoe. Ze gaat aan de school en ze komt ook in het atletiekteam en in het basketbalteam. En ze wint meteen ook 4 nationale titels op de sprint en bij het hoogspringen.
Okay.
Is gewoon supergoed.
Yeah.
En ondertussen doet ze een opleiding tot kleermaker dan nog. Ook aan dat Tuskegee Institute. Nou ja, ze moet best lang wachten totdat ze naar de Olympische Spelen kan. Ook al heeft ze al lang dat niveau. Want ja, in 1940 en 44 hebben we geen Olympiades.
Nee.
Nou, dan wordt het 1948 Londen. En dan wint zij als eerste zwarte vrouw een gouden medaille. En wel op het onderdeel hoogspringen. Ze is ook de enige zwarte vrouw
Stond
die...
dus op dezelfde atletiekbaan als Fanny Blankenskoen.
Nou, ja, precies.
Ja.
En ze is de enige zwarte vrouw die een medaille wint op die Spelen. Dat is natuurlijk enorm. Moet je, als je je ogen dicht doet en je bedenkt... de reis die zij heeft moeten maken van een zwart meisje uit Alabama.
Ja, letterlijk een katoenplukker. Ja.
Een katoenplukker. En je staat op de Olympische Spelen in Londen en je wint.
Ja.
Nou, het onthaal in de VS is ook echt groot. Count Basie, volgens mij, die organiseert een feest voor haar. Ja.
Nou, was, heel mooi. Was ik graag bij geweest.
Ja, maar ze wordt groot onthaald, maar wel op de gesegregeerde manier. Want ze krijgt een feest, maar de burgemeester van Albany die wil haar niet de hand schudden.
Mm-hmm.
Terwijl het feest is voor haar. Hij krijgt van harte gefeliciteerd, maar haar aanraken vindt hij dan niet kunnen.
Mm.
Dat feest moet ze zelf ook via de zijingang verlaten. Want ze mag natuurlijk niet door de hoofdingang naar buiten, want de hoofdingang is voor witte mensen.
Dat is vernederend. Ja,
ja, dit is bij Jesse Owens volgens mij hebben we ook deze verhalen gehad.
Ja, nee, maar volgens mij heb je tientallen van dit of honderden verhalen van zwarte atleten die ditzelfde soort dingen zijn overkomen.
Zo gênant. Ja. En ze stopt dan wel al snel met atletiek, want ze gaat economie studeren en ze wordt docent economie op een basisschool, later op een middelbare school. En ze blijft ook altijd atletiek trainer.
Mm-hmm.
En aan het einde van de leven, want ze wordt echt 90, en dan start ze een foundation die veelbelovende atleten helpt die financiële steun nodig hebben.
Ja.
Dus ja, dat vind ik wel. De cirkel is rond. Dat zij op het einde van haar leven, ja, de jongens en meiden helpt die uit haar situatie komen, zeg maar.
Wat bijzonder.
Ja, is echt.
Margaret Abbott, Foekje Dillema, Alice Coachman.
Ja.
Ja, drie mooie namen om te onthouden. Als je straks naar de Parijs, naar de 50% mannen en 50% vrouwen kijkt.
Ja, maar nou weer even terug naar het heden.
Ja.
Want ja, hoe is het nu, hè?
Ja, hoe is het nu? Ja, dit is wel een hele brede vraag.
Ja.
Nou ja, beter dan toen, in ieder geval. Op vele vlakken.
Kon ook niet veel slechter.
Niet veel slechter.
Maar laten we even twee sporten eruit pakken dan.
Ja. Ik vind hockey eigenlijk het interessantst. Maar laten we beginnen met wielrennen.
Ja.
Want daar was laatst, daar heb je mannenwielrennen en vrouwenwielrennen. En vrouwenwielrennen is eigenlijk pas de laatste jaren echt opgekomen.
Ja.
Wordt ook steeds serieuzer, is steeds vaker in beeld. Steeds meer uitzendingen over. Maar bijvoorbeeld het verschil in faciliteiten en de loonkloof is nog steeds wel echt enorm.
Terwijl we toch al best wel vanaf de jaren 90 zeker Olympische successen hebben bij het wielrennen.
Mm-hmm.
Denk aan Monique Knol en aan Leontien van Moorsel.
Ja, ja.
Maar ja, het aandeel hier ook in Nederland, ook in de amateursport, was natuurlijk lag het enorm uiteen, het verschil tussen mannen en vrouwen.
Ja, maar je ziet daar natuurlijk dat het. We hadden het net over het IOC versus de nationale bonden en de sportbonden. De wielerwereld is natuurlijk aardig conservatief.
Oh, verschrikkelijk.
Dus voordat je daar iets in beweging krijgt, is het dat duurt gewoon heel lang.
Ja.
Wat je daar nu ziet ontstaan, volgens mij, is dat we nu. Marianne Vos was daar misschien wel. Nou, eigenlijk Leontien van Morsel het eerste voorbeeld van.
Ja, maar Marianne Vos heeft een heel groot aandeel gehad in.
Marianne Vos heeft een heel groot aandeel.
Ja, ja. Maar ook hierin, ook binnen de wielerbond, de gelijkheid aankaart. Dus zij heeft al die jaren gelobbyd voor een Tour de France etappe in Parijs.
Ja.
Eindigend op de Champs-Élysées.
Zeker.
Dat komt uit haar koker.
Ja.
Ze heeft zich daar ook altijd voor die gelijke waardering ingezet.
Mm-hmm.
En natuurlijk altijd weer het weerwoord gekregen van ja, het is gewoon voor de sponsoren minder interessant.
Ja.
Er kijken minder mensen naar, het gaat minder hard.
Ja. Ja.
Al die argumenten.
Ja, nee zeker. En je moet je daar altijd bij bedenken, vind ik, hoe fantastisch knap het is, vind ik, als mensen, nou, zoals Marianne Vos, dit doen naast hun sportcarrière. Ja. Want als je weet, hè, de sport en zeker topsport gaat natuurlijk over energiemanagement.
Mm-hmm.
En over waar besteed je wel aandacht aan en waar niet. En waar geef je wel energie aan en wat niet, zeg maar. Dat je dus het op kunt brengen om naast zo'n topsportcarrière je ook nog op zo'n domein zo hard te maken. In plaats van dat je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Ik kijk wel hoe ver ik kom, zeg maar.
Ja, en je doet het niet ter meerdere eer en glorie van jezelf.
Het gaat altijd over volgende generaties.
Precies, want het is nu zo geweest dat Marianne Vos dit in haar werkende leven nog voor elkaar heeft gekregen. Dat we die Tour de France Femme hebben gekregen.
Ja, komt ook omdat ze zo'n lange carrière heeft.
Ja, ze heeft zelf ook lang volgehouden.
Ja.
Maar het had heel goed gekund dat dit pas over 10 jaar misschien aan de orde was geweest. Maar dat zij dat zaadje had geplant en dat anderen daar dan de vruchten van plukken.
Ja. Nee, ja, zeker. Nou ja, één iemand die daar nu dus de vruchten van plukt. We hebben nu eigenlijk een generatie. De situatie bij het vrouwenwielrennen is eigenlijk nu dat je een vrij groot veld hebt. En een aantal supersterren. En dat de inkomensverschillen tussen die supersterren verdienen echt al wel goed.
Mm-hmm.
Maar die basis is nog steeds heel beroerd.
Ja.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar was dat Demi Vollering, Nederlandse, rijdt nu voor SD Works, een Nederlandse ploeg. Maar dat is een ploeg met alleen maar supersterren. Daarvan wordt vaak gezegd, het zou goed zijn als die supersterren voor verschillende teams gaan rijden. Want dan worden de wedstrijden spannender. Yeah. Zij is nu dus, heeft naar verluid een aanbieding gehad van UAE, de Verenigde Arabische Emiraten. Valt ook van alles over te zeggen.
Zeker, is een hele andere aflevering.
Ja, maar ze hebben in ieder geval geld.
Mm-hmm.
En die hebben haar dus 1 miljoen geboden om bij hun te komen fietsen. En dat is eigenlijk voor het eerst dat dit soort bedragen worden genoemd in het wielerpeloton. Als zeg maar voor een vrouwelijke wielrenster 1 miljoen wordt betaald. Zodat ze voor een bepaalde sponsor komt te rijden.
Ja, had je dit in 1996 tegen Leontien van Moorsel gezegd?
Ja, die was gek geworden.
Die had er van schrik de hik van gekregen.
Ja.
Van 1 miljoen.
Ja. Maar het is heel interessant, want dit lukt dus. Zeg maar, die top die lijkt aardig bediend. En nu is dus de vraag, hoe ga je nou die sport zover krijgen dat ook de basis omhoog gaat?
Ja.
Dat je een bredere basis hebt. Dat er daardoor logische paden voor talentontwikkeling ontstaat. Dat, nou ja, zeker zelfs in het profpeloton. Dus met de mensen, zeg maar, laten we zeggen, als jij een Tsjechische dame of Tsjechisch jong talent bent. Mm. Dat in het profpeloton rondrijdt, dan moet je al blij zijn als je een beetje een living wage kunt verdienen, zeg maar, met wielrennen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk de volgende stap. Van kunnen we dat omhoog krijgen?
Dat die meiden niet allemaal tot een 30ste bij hun ouders hoeven te blijven wonen, omdat ze gewoon zelf geen huis kunnen betalen.
En dat hangt dan weer samen met ook bijvoorbeeld keuzes in berichtgeving en verslaggeving. Dus, dus het is ook pas sinds een aantal jaar dat de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en de Amstel Gold Race voor vrouwen, weliswaar iets minder, maar in ieder geval ook hele aardige aandacht krijgen bij de NOS bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk, dat helpt natuurlijk allemaal om die dynamiek in gang te zetten.
Mm-hmm.
Maar de dynamiek, dus bij de vrouwenwielrennen vind ik het interessant, omdat je daar dus vooral dat miljoen, dat is natuurlijk ook zo'n magisch getal wat je dan in één keer bereikt.
Wat je bij het vrouwenwielrennen ook steeds meer ziet, is dat er eerst nog heel erg de vergelijking werd getrokken met het mannenwielrennen. En dan werd het altijd ten nadele, want die mannen gingen sneller. En nu zie je ook, omdat dus inderdaad die berichtgeving veel beter is.
Ja.
En het is veel zichtbaarder.
Mm-hmm.
En dat het dus ook nog vaak zo is dat, omdat de top bij de vrouwen breder is op dit moment dan bij de mannen.
Ja.
Dat de finales van de vrouwenkoersen interessanter zijn dan de mannen.
Ja. Ja.
Dus dat daar ook een soort emancipatie zit, dat het steeds meer van elkaar losgetrokken wordt.
Dat dat je niet het voortdurend met elkaar hoeft te vergelijken. Nee. Dat het prima is om daar op een andere manier ook naar te kijken.
Ja.
Dat er genoeg te genieten valt zonder dat je voortdurend denkt, ja, maar bij de mannen dit of bij de mannen dat. Ja.
Precies.
Ja. Eigenlijk het interessantste verhaal wat ik op dit domein de afgelopen jaren heb gehoord, was een verhaal wat op NOS.nl stond, nog niet zo lang geleden. Dat was naar aanleiding van een volgens mij een interview wat Thijs van Dam en Pien Sanders, een hockeykoppel, hadden gegeven. Ja. Ik denk aan het AD. Waarin zij zeiden, de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke hockeyers aankaarten. En waaruit bleek dat zij zijn dus een stel. En ze hebben heel vergelijkbare carrières. Allebei international prijzen gewonnen. Zij nog echt wel iets meer dan hij.
Ja.
En zij verdient 1/3 van wat hij verdient met hockey. En dat was eigenlijk de basis voor een verhaal waarin dat eigenlijk een beetje werd uitgezocht. Van hoe zit dat eigenlijk precies? En klopt dat? Is die loonkloof echt zo groot? En Maria Verschoor, hockey international, speelster bij Amsterdam, die zei dat wat je als vrouwelijke international, hockey international, verdien je 20.000 tot 25.000 euro per jaar. Dan doe je het goed, zeg maar. Ja. Dan verdien je veel. En bij mannelijke topspelers gaat het over 60.000 tot 90.000 euro per jaar. Dat is dus factor 3, bijna 4.
Ongelooflijk.
Zeg maar. Terwijl, als je dan gaat kijken en dan gaat afpellen, en ze gingen dus allemaal hockeyvoorzitters bevragen over waarom dit nou eigenlijk zo is.
Ja.
En er is eigenlijk geen enkele logische reden om aan te nemen waarom die vrouwelijke hockeyers minder krijgen dan de mannen.
Nee, want laten we even langsgaan. Het mannenhockey is niet populairder dan het vrouwenhockey.
Nee, niet aantoonbaar, nee. Sterker nog, vaak halen de vrouwenwedstrijden op tv hogere kijkcijfers dan de mannenwedstrijden.
Mm-hmm.
Ja?
Het niveau is ook niet bij de mannen hoger dan bij de vrouwen.
Nee, ja, het is anders. Maar we hebben het laatste. We hebben laatst weer wat beelden gedeeld van de vrouwelijke hockeywedstrijd. Dat is waanzinnig, dat niveau. Ja.
Dus dat is het niet. De aandacht die mannelijke hockeyers krijgen in de media is niet groter dan de aandacht die vrouwelijke hockeyers krijgen.
Sterker nog, die is lager. Want als je naar het Nederlands hockeyteam kijkt, zijn de Nederlandse hockeydames is echt natuurlijk een vlaggenschip van de Nederlandse sport.
Mm-hmm.
Als je naar hun als individu kijkt bijvoorbeeld, en je vergelijkt bijvoorbeeld iets als hun social media accounts met die van de mannen, dan zijn zij vele malen populairder dan dat de mannen zijn.
Ja. Ik bedoel, we volgen wel allemaal, ook als je naar oud-hockeyers kijkt, weet je, daar is het eigenlijk begonnen bij de vorige generatie die echt ook het heeft opgepakt, vooral bij die vrouwen, om zichzelf als merk neer te zetten. Ja.
Mm-hmm.
Iedereen kent Ellen Hoge en Naomi van As, maar ik weet niet hoeveel mensen Billy Bakker nog volgen op Instagram. Ik bedoel maar iets. Hè?
Nee, maar dat maakt het raar. Dus, want ik dacht dus ook al intuïtief, voelde ik ook, dit klopt niet.
Nee.
Kijk, bij wielrennen zou je nog kunnen zeggen, laat ik dan puur intuïtief kijken.
Ja.
Ik vind mannen wielrennen echt leuker dan vrouwen wielrennen. Ja, sorry.
Ja, je mag het zeggen. Ja,
maar ik vind vrouwenhockey echt veel leuker dan mannenhockey.
Ja.
En dat heeft ook te maken met het feit dat ze zo succesvol zijn, weet je wel. Omdat het, dat die gouden oranje hype train, daar spring ik altijd graag op als die, als die voorbij komt.
Of voorbij komt getjoekertjoekt, hè?
Ja, maar en ik zie ook inderdaad dat die vrouwelijke hockeysters allemaal, die, dat zijn allemaal inderdaad wat je zegt, gewoon eigen merkjes, weet je wel. En die allemaal interessante dingen doen en die populair zijn. Dus rationeel gezien dacht ik, maar ik vind het eigenlijk heel gek dat dit, als je dan een loonkloof zou verwachten, zou je hem andersom verwachten.
Zeker.
Namelijk dat die vrouwen zouden eigenlijk, die lijken me populairder dan de mannen. Het heeft er dus mee te maken, uiteindelijk zeiden die voorzitters dat er sponsoren zijn die een deel van hun sponsorgeld oormerken voor de mannenploeg. En ze konden daar niet echt een rationele verklaring voor geven waarom dat zo was. Eigenlijk kwam het erop neer, het is zo omdat het altijd zo is geweest.
Oh, wat vreselijk, ja.
Ja, ja precies. Je kunt zeggen, dat is vreselijk. Ja. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk ook dat je denkt, maar dat als we daar zijn, dan zou het eenvoudig moeten zijn om dit te kunnen veranderen.
Ja.
Want als we dan zeggen dat het rationeel is, zeg maar, laten we dan ratio dan doortrekken. En dan zou het logisch zijn als we het andersom doen.
Dus dan zou het zo kunnen zijn dat de eerste sport mondiaal, waarin vrouwen meer gaan verdienen dan mannen, dat zou gewoon het hockey kunnen worden.
Ja, je zou het zeggen. Nou ja, dus de andere ontwikkeling die ik daar dus interessant vind. Dus recent had je dat voorbeeld van Hera, de eerste club, voetbalclub voor en door vrouwen. Ja, dat is natuurlijk geboren, denk ik, uit dezelfde frustratie. Namelijk dat bij elke club eigenlijk die een mannen- en een vrouwenafdeling heeft, dat eigenlijk de mannenafdeling eigenlijk de standaard is en dat de vrouwenafdeling doen we erbij.
Ja.
Toch?
Ja, en ook heel vaak.
Zo ontstaan is. Ja.
Nou ja, en ook omdat je als je wel een vrouwenteam in hebt, dat je dan ook weer privileges krijgt binnen het mannenvoetbal die je anders niet krijgt.
Ja.
Dus dat het je ook weer deuren opent.
Mm-hmm.
En dat zegt dan helemaal niks over hoeveel tijd en aandacht en geld je besteedt aan die vrouwen.
Ja.
Die vrouwen van Heerenveen is het volgens mij ook zo. Die meiden verdienen helemaal niks, weet je. Die hangen hun eigen net in het doel, bij wijze van spreken. En, maar ze zijn al lang blij dat ze kunnen voetballen.
Ja.
Het is nog steeds een soort van genade dat je daar dan blij mee mag zijn.
Nee, maar dus vond ik dus dat Hera, dus, als jij zegt van we moeten eigenlijk stoppen met dat de hele tijd dat mannenvoetbal met vrouwenvoetbal te vergelijken of mannenhockey met vrouwenhockey. Je wilt eigenlijk, het zijn twee losstaande dingen.
Ja.
Dan moet je dus misschien ook toe naar een verenigingsverband waarin vrouwensport niet de afgeleide is van mannensport, maar zelfstandig kan bestaan. Dus misschien is de oplossing voor, ik dacht ook met, dus 25.000, moet je je voorstellen, 25.000 euro per jaar voor Maria Verschoor, zeg maar. Dus dat is, wat is, 3 gouden medailles inmiddels? Drie keer Olympisch kampioen. Wel, een van de beste spelers ter wereld. Je kunt hier toch gewoon een nieuwe club omheen bouwen. Ja. Als er zo'n marktfalen zit in die sport.
Ja.
Dan vind ik het veel logischer om een vrouwenhockeyclub op te richten dan een vrouwenvoetbalclub.
Ja, dus jij zegt eigenlijk van, nu is het zo dat binnen zo'n sport, bijvoorbeeld binnen het hockey, heb je 1 taart en die zijn we steeds aan het verdelen.
Ja.
En eerst
letterlijk, er is sponsorgeld en dat geven we een deel ervan gaat naar de mannen en een deel naar de vrouwen.
Nou, en dat is nog steeds heel oneerlijk. Maar wat als je nou inderdaad 2 afzonderlijke taarten maakt?
Ja.
En die taarten hebben ook niks meer met elkaar te maken.
Ja.
En sponsoren kunnen zelf zeggen, oké, ik sponsor alleen het vrouwenhockey.
Ja. Ja, kijk, voor mij mag het bij elkaar. Maar het probleem, zeg maar het oerprobleem, dat zie je ook bij de antwoorden van al die voorzitters, is dat het is altijd zo dat de vrouwensport de afgeleide is van de mannensport.
Ja.
En die mentaliteit ga je volgens mij heel moeilijk veranderen in bestaande clubs.
Nou ja, en ook, als ik dan toch even de feminist uit mag hangen.
Graag,
dat komt ook omdat in die top van die clubs is het natuurlijk ook nog een door mannen gedomineerde wereld. Er zullen weinig besturen zijn die alleen maar uit vrouwen bestaan. Nee. Dat geloof ik gewoon niet. Het is de meerderheid vaak mannen en dan is een paar vrouwen erbij. Dus dat is ook een soort bias die je hebt als man. Dat je dat dus ook een soort blinde vlek misschien niet eens zo ziet of zo. Of dus inderdaad maar gewoon zegt, ja, ik zie dat nou wel steeds op de begroting staan. Maar het was me eigenlijk nog niet eens zozeer opgevallen of zo.
Nee, precies.
Totdat een van die bestuursleden een dochter krijgt die daar gaat hockeyen en die blijkt getalenteerd. En die denkt, waarom verdient ze zo weinig? Weet je?
Ja.
Je moet erop gewezen worden voordat je het kunt veranderen. En iemand moet jou daarop wijzen.
Ja.
En dat is niet ten nadele van die mannen die dat dan niet zien. Ja, wel een beetje lui, maar oké. Maar daarvoor heb je dus ook meer, en dat vind ik dus heel goed aan het IOC, dat ze ook zeggen, we hebben ook meer vrouwen in de top sportbonden nodig.
Ja, nee, het gaat natuurlijk over al die domeinen. Nee, maar het is hier, bij dat hockey vind ik het zo evident dat het scheef gegroeid is. Dat je bijna denkt van, oké, maar waarom, Als je hier iets aan wilt doen, dan moet je denk ik iets anders gaan doen dan in die bestaande clubstructuur blijven hokje.
Ja, maar eigenlijk vind ik nu wel, Willem, dit is wel vanuit mannelijk perspectief beredeneerd.
Ja, ja.
Want zie je wat jij doet, want je zegt dus eigenlijk op het moment dat de vrouwen beter zijn dan de mannen, dan mogen ze, dan is het scheef.
Ja, nee, maar ik vind het al scheef. Maar de vraag is, hoe lossen we het op?
Maar meer dus dat je, dan moet je dus als vrouw aan de mannelijke standaard voldoen.
Mm-hmm.
En dan kun je pas evenveel gaan verdienen.
Ja, ja.
Waardoor je dus aan de onderkant het doel ook niet oplost.
Mm-hmm.
Want dan is het dus zo dat die mannen stelselmatig meer in hun sport gepompt krijgen dan die vrouwen.
Ja.
Waarop die vrouwen nog altijd op een achterstand staan om nog altijd niet beter te worden.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat je kunt zeggen, oké, nou, hockeydames, chapeau, jullie hebben het voor elkaar dat jullie dus populairder zijn dan de mannen. Dus jullie mogen nu eigenlijk meer verdienen.
Ja.
Het zou eigenlijk niet uit moeten maken.
Nee. Ja, dat is waar. Nee, ik denk ook dat je gelijk hebt. Maar volgens mij gaat het erom, je moet het model wat nog steeds bestaat in heel veel sportverenigingen is gewoon, vrouwensport is een afgeleide van mannensport. Ja. We doen dat erbij.
Ja.
Weet je wel? Net zoals dat we een gehandicapte afdeling hebben.
Ja. Ja. Ja, ja, maar ja, dat is wel hoe het vroeger werd bekeken. Ja, ja, ja.
Precies. En volgens mij zie je bij dat hockey, de realiteit heeft dat model gewoon achterhaald gemaakt. En nog laat je gewoon zien, het slaat gewoon nergens op om dat op zo'n manier te doen.
Nee.
Dus we moeten het zelfstandiger gaan beschouwen. En een manier, vind ik dus, een interessante manier, zoals bij vrouwenvoetbal, daarom vind ik dat heel raar, dat vrouwen vind ik heel interessant. Alleen al zeg maar als commercieel project.
Ja.
Ik denk inderdaad, er zit gewoon enorm marktfalen en enorm potentieel in die vrouwensport die nu echt amper benut wordt. Omdat er zo'n conservatieve laag van inderdaad vooral mannen zit.
Ja.
Die dit niet zien of wil zien of hier actie op wil ondernemen.
Dit is nog ook nieuws heet van de naald terwijl we dit aan het opnemen zijn. De Amerikaanse vrouwelijke atletes die zijn boos op Nike wegens de outfits die Nike voor hun Olympische Spelen heeft gemaakt. Want die zijn echt niets verhullend.
Ja, ze krijgen er veel gezeik over en dat lijkt me nogal pijnlijk. Vooral ook als je het zo ziet op de paspoppen, dan voel je ook wel het ongemak.
Ja, toch? Het is een soort badpak wat die meiden aan moeten hebben, maar ook echt een hoog uitgesneden badpak.
Ja,
het ziet er ook niet lekker uit, zeg maar.
Ja, dus Colleen Quigley, dat is volgens mij een steeplechase loopster. Mm-hmm. Die was er vrij woedend over. Zij toon me één vrouwelijk team dat enthousiast zou worden van deze kleding. Dit is voor het Olympische atletiek team. Professionele atletes moeten kunnen strijden zonder dat er energie verspild wordt met constante zorgen of er schaamhaar te zien is of dat elk kwetsbaar plekje van je lichaam te zien is.
Ja.
Je outfit zouden in dienst moeten staan van prestaties, zowel mentaal als fysiek. Daar is ze natuurlijk helemaal gelijk in.
Ja.
Ze zegt ook nog, in relatie tot onze vorige discussie, dit is een kostuum geboren uit patriarchale klachten. Krachten die niet meer welkom zijn vandaag de dag. En ook niet meer nodig zijn om aandacht voor de vrouwensport te krijgen. Stop met het lastiger te maken voor de helft van de bevolking.
Ja. Echt hoor.
Goed punt. Slechte beurt van Nike.
Ja, slechte beurt van Nike.
Wat ik dus fascinerend vind van zo'n bedrijf als Nike.
Mm-hmm.
Ook in relatie tot wat we net vertelden over het IOC. Over dat IOC eigenlijk de progressieve kracht is. En dat je eigenlijk bij al dit soort discussies. Want ik kan me eerder bijvoorbeeld een discussie herinneren over de atleten die onder contract stonden bij Nike en zwanger werden.
Mm-hmm.
En hoe Nike daarmee omging. Dit is toch ten diepste niet een bedrijf dat de, laten we zeggen, dit deel van de tijdsgeest doorheeft of snapt.
Nee.
Want dit mag je toch niet overkomen.
Nee.
Als zeg maar een bedrijf dat zo in de forefront van de sport staat.
Ja, dat je dus niet doorhebt dat je met al deze keuzes, dus inderdaad het zwanger shamen van atletes en met dit soort outfits.
Ja.
Dat je dus niet doorhebt van, maar we staan echt aan de verkeerde lijn van de geschiedenis, zeg maar. Aan de verkeerde kant van de lijn.
Ja.
Dit is jezelf de verkeerde kant op manoeuvreren.
Ja.
En het kost zeer weinig moeite en zeer weinig nadenken om even een stapje de andere kant op te zetten. En dan ben je veilig, zeg maar. Laat ik het zo, als ik het heel optimistisch wil zeggen.
Mm-hmm.
Het is heel makkelijk om het goede te doen op dit moment.
Ja. Ja, het is
helemaal echt, als je een miljoenenbedrijf bent, een miljardenbedrijf.
Mm-hmm.
Dan weet je, dan ga je echt niet bankroet van één zwangere sporter ondersteunen of gewoon een normaal pak maken, zeg maar. Dat je er iets meer stof aan uitgeeft.
Ja, nou sterker nog, je zou er zelfs een statement van kunnen maken.
Precies.
Toch? Als je anno 2024 op de Gender Equality Games aankomt met pakjes die vooral heel sexy en fashionable zijn, zeg maar. In plaats van die gaan over hoe kunnen we vrouwen zo optimaal mogelijk ondersteunen om topsport te bedrijven. En dan heb je de briefing niet helemaal begrepen, denk ik.
Echt niet.
Ja. Nou, geen Nike voor ons, Nienke.
Nooit meer. Bindend volgadvies. We hebben ook nog bindend volgadvies voor jullie. Wie zou je nu al moeten volgen voor meer kijkplezier in Parijs? Willem, wie hebben we deze week?
Niels Laros, Nienke.
Ah.
Ja, die een atleet die straks in Parijs voor ons uitkomt in het atletiektoernooi op de 1500 meter.
Vet.
Toevallig gisteren 19 geworden.
Netjes.
Gefeliciteerd, Niels.
Ook als 19e bij een wedstrijd, maar hij is gewoon jarig.
Hij is 19 jaar oud geworden.
Nou, gefeliciteerd, Niels.
Maar jonkie, toch?
Ja, wat een broekie.
Ja, en ook leuk. Niels en ik delen een verleden.
Echt waar?
Kijk maar eens even naar deze foto hier.
Ja?
Ja, van dat jongetje dat hier een poging doet tot hoogspringen. Ja,
bij welke atletiekvereniging is dit, Willem Dudok?
Dit ben ik, bij Scorpio in Oosterhout.
Ah.
Met een heel, ja, toch toen destijds de vetste clubkleding ooit. Een groen pak helemaal met een hele grote gele schorpioen erop. Vond ik nog steeds de mooiste clubkleding die ik ooit heb gedragen.
Mm-hmm.
Ja, ik noem het ook Scorpio, want dat is hoe het werkt bij de atletiek. Dus dat vind ik echt heel leuk van de atletiekwereld. Ook al ben je nog zo goed en ben je al lang en breed professional, je blijft altijd lid van een Nederlandse club.
Dus Niels Laros is net als 7-8-jarige Willem Dudok lid geworden van Scorpio. Ja. En hij is dat nog steeds.
Hij is nog steeds lid van Scorpio. Zoals Femke Bol bijvoorbeeld lid is van Altis in Amersfoort. En Sivan Hassan van Eindhoven Atletiek. En Ellen van Lange en Gregory Sedok van AAC Amsterdam.
Mooi.
Dus dat blijft er altijd, zeg maar, blijft altijd bij hangen. Je ziet ook dat al die atletiekclubs natuurlijk terecht heel erg trots zijn op hun uithangborden. En Niels Laros is eigenlijk het eerste echte uithangbord van Scorpio. Dus dat gun het ze ook heel erg. Ja, Nepo Baby, noemden we hem al een beetje in de inleiding. Dat is natuurlijk altijd een beetje flauw, want hij doet het natuurlijk allemaal zelf.
Ja,
maar Niels' ouders zijn Marcel Laros en Sandra Hofmans. En de getrainde atletiekkijker die doet dat wel een belletje rinkelen. Want dat zijn allebei meervoudig Nederlands kampioenen. Marcel Laros, drievoudig Nederlands kampioen op de 3000 meter stiepel. En ook één keer op de 1500 meter. En zij tweemaal op de 3000 meter indoor. Mm. Dus echt hele goede loper.
Ja. Yeah.
Dat vertaalt zich in goede genen. Want ook de broer van Niels, Lars, loopt ook op hoog niveau. Die zit nu bij een universiteitsteam in de Verenigde Staten.
Lars Laros.
Lars Laros, ja, lekker onhandig.
Nee.
Ja. Overigens woont Niels niet meer zelf in Oosterhout. Uiteraard woont hij op Papendal.
Ja.
En daar wordt hij gecoacht door Thomas Lewandowski. Dat is een Poolse coach. En die past heel erg in dat genre waar we het eerder over gehad hadden. Namelijk dat die atletiekunie heel erg besloten heeft. We halen al die goede atleten en al die talenten naar Papendal. Want daar zijn de beste omstandigheden. En dan gaan we ook allerlei de beste coaches uit het buitenland halen. Mm. Dus die Laurent Muley bijvoorbeeld. Die sprintcoach is daar een heel goed voorbeeld van. Maar die Lewandowski ook. Dat was dus een Poolse succescoach. Die door de atletiekunie naar Nederland is gehaald. Om die middellange afstandslopers te trainen. En zijn bijnaam is The Master of Tactics.
Leuk.
Want hij is heel erg goed in het bepalen van tactieken van zo'n race. En dat treft heel erg goed. Want Niels Laros is echt een racer. Dus die is de hele tijd, wat hij het leukste vindt en het beste kan, is gewoon een race winnen. Mm-hmm. Zeg maar, niet bezig met tijden, niet bezig met records of wat dan ook. Het is gewoon iemand die hard gaat van iemand anders inhalen.
Oh ja.
En dat is waar hij goed op is.
Zoals een kind hard loopt op straat tegen zijn buurtgenootjes.
Precies, je loopt niet op tijd, je loopt om van de ander te winnen. Nou, ideaal voor een Olympische Spelen, kan ik je vast vertellen.
Mm-hmm.
En de afgelopen jaren, want hij is 19 nu dus, gonst het in de atletiekwereld echt al dat er iemand aan zat te komen die echt heel erg goed was. Die Niels Laros. Want in 2022 liep hij dus als 17-jarige al 3,39 op de 1500 meter. En dat is zijn vaders PR aller tijden. Zeg maar. Moet je voorstellen hoe dat voelt. Als je dan vooral heel trots bent.
Super vet.
Maar het is ook wel echt heel raar. Dat je in één keer denkt, hier heb ik mijn hele leven voor gewerkt. En hij haalt het gewoon op zijn 17e. Loopt hij gewoon dezelfde tijd. En dit jaar, vorig jaar, 2023, heeft hij dat alweer 4 keer aangescherpt, dat record. Waaronder bijvoorbeeld in Budapest op het WK, waar we natuurlijk met zoveel plezier naar gekeken hebben. Daar was hij dus pas de derde Nederlander ooit in een 1500 meter WK-finale. Ook de jongste van onze delegatie daar. En hij liep daar ook super gedurfd. Dus als je die finale terugkijkt, op 200 meter van het einde doet hij gewoon nog mee voor een medaille. Terwijl hij kwam daar binnen als nummer 12, de 12. Hij was eigenlijk gewoon de slechtste van de finale.
Ja.
Hij werd uiteindelijk 10e, want hij stortte in die laatste 200 meter. Maar hij kwalificeerde zich wel voor de Spelen. En hij liep daar dus 3:31:25. En Dat is dus een verbetering in 1 jaar van 8 seconden.
Niet normaal.
Wat, ja, precies, niet normaal. Het is echt waanzinnig. En ook wel echt alles zegt over de rek die er nog in zit bij deze jongen. Grappig, hij vond het zelf toch vooral heel erg zonde dat hij maar 10e werd. En hij concludeerde zelf dat hij ook nog wel echt wat ervaring tekort schiet om die tactiek zo tot in de puntjes uit te voeren. En dat het heel erg wennen is aan dat getrek en het geduw op die afstand. Zeker bij de volwassenen is dat natuurlijk echt nog anders dan bij de jeugd.
Ja.
Maar goed, ja, daar heeft hij nu die Lewandowski voor, die coach, om hem daarbij te helpen en hem te leren. En zijn vader Marcel, die zat op de tribune en die was natuurlijk iets enthousiaster dan Niels zelf. Die zei ja, in die halve finale alleen al heeft hij er gewoon lopers uitgelopen van wie die vroeger gewoon posters op zijn kamer had hangen. En vroeger is dan een paar jaar geleden, ja, zeg maar. En een paar jaar geleden stond hij nog handtekeningen te vragen aan de lopers die hij nu in de finale heeft verslagen. Dus een zekere trots zou wel mogen in dit geval. En wat ik al zei, van wat hem leuk om naar te kijken maakt, is dat het dus echt zo'n racer is. Dus hij is nooit bezig met tijden of records. Hij wist bijvoorbeeld echt niet dat hij het record van Gert-Jan Lievers gebroken had. Dat hoorde hij later en dat neemt hij dan voor kennisgeving aan.
Oh ja.
Het interesseert hem eigenlijk te weinig. Maar het leuke is van die afstand van die 1500 meter, is dat als je de 1500 meter tegenwoordig zegt, dan zeg je Jacob Ingebrigtsen.
Ja.
Die naam ken je wel, denk ik. Want het zijn heel veel broertjes Ingebrigtsen. Ja. Maar Jacob is misschien wel de beste.
Drie broers toch?
Ja, en een hele strenge vader.
Mm-hmm.
Het Noorse wonderkind die op 22-jarige leeftijd, want zo oud is hij inmiddels, al Olympisch kampioen is geworden. Een wereldtitel heeft. 4 Europese titels op zak heeft. En Laros wordt heel veel met hem vergeleken. En dat komt onder andere omdat hij op zijn 18e al dezelfde tijden liep als de Noor die toen hij zo oud was.
Oh.
En vorig jaar, of 2022, brak hij ook zijn Europees record voor de onder de 18.
Mm.
En dit is toch wel leuk, want ik moet de hele tijd denken aan, zoals we Chefs de Mission ooit begonnen zijn, met Femke Bol en Sydney McLaughlin, als zeg maar het duel for the ages, waar we de komende jaren waarschijnlijk tegenaan zouden gaan kijken. Ik denk daar inmiddels iets anders over. Mm-hmm. Ik vraag me af of dat Sydney McLaughlin überhaupt nog traint, als ik haar Instagram volg, maar dat terzijde. Maar het is dat Ingebrigtsen Laros zou wel eens op de 1500 meter het duel van de komende jaren kunnen worden.
Mm-hmm.
Het zou natuurlijk super vet zijn, dat je gewoon een Nederlander hebt die op die afstand, dat we daar ook alweer iemand hebben die onze troef kan zijn.
Fantastisch.
Denk dat Parijs nog net iets te vroeg voor hem komt. Dat het daar vooral gaat om ervaring opdoen. Denk wel dat hij de finale heel erg kan kleuren. Zoals hij het WK in Budapest ook deed. Hij is natuurlijk ook alweer 1,5 jaar ouder dan.
Mm-hmm.
Dus ja, God weet wat er allemaal kan gebeuren. Maar ja, ik vind het wel heel vet. Niels Laros dus. Het Niels Laros op Instagram. Kun je hem volgen.
Dan hadden we ook nog luisteraars input. En dat kwam van Leonor en die wil het over Pelota hebben. Ze zei, goedenavond. Instagram heeft mij zojuist een nieuw rabbit hole in laten duiken. En het leek me bij uitstek iets voor jullie. Pelota of Jai Alai. Een geweldige, van oorsprong Baskische sport die 4 maal op het programma van de Zomerspelen stond. 1 keer echt en 3 keer als demonstratiesport. Maar dat telt natuurlijk net zo hard. Go Angelique Cerise. Okay. Waaronder meest recent nog in Barcelona. Ik had werkelijk nog nooit van deze fascinerende sport gehoord, maar ben inmiddels op zoek naar een locatie waar ik in Nederland kan pelotaen. Het lijkt me geweldig als jullie met mij dit konijnenhol induiken en het pelotaen uit de vergetelheid halen.
Ja, eens. Ja, super vet. Ja, ik zou zeggen, ik ben op zoek naar een locatie waar ik in Nederland kan pelotaen. Ik zou het Nederlandse pelotaen kaatsen.
Zeker.
Je moet gewoon naar Friesland.
Ja, dit is dus het grappige, want ik lees het dus en ik denk, ja, maar dit is mijn hele jeugd.
Ja.
Ken ik dit al uit de kaatsblaadjes? Want we hadden dus dan, je hebt kaatsen in Friesland en je hebt dus allemaal zustersporten in België en in Spanje, inderdaad, in Baskeland, muurkaatsen en dus ook peloten. Ja. En er gingen dan ook altijd Friese kaatsers naar het WK peloten en zo. Die deden ook mee. Ja, dat is, werd ook gewoon gehouden.
Ja.
Dus dat is een hele andere tak van sport, maar ja, in basis ongeveer hetzelfde.
Ja, nee, het is letterlijk muurkaatsen. Dus het principe is dat je 2 spelers hebt, of 2 teams van elk 2 spelers, die een bal van zeg maar 5 centimeter doorsneden via een muur naar elkaar toespelen. En dan heb je pelota vasca, dat is met de blote hand doe je het dan. Lijkt me pijnlijk, eerlijk gezegd.
Ja, maar kaatsen doe je ook, opslaan doe je ook met de blote hand.
Ja.
Maar als je mijn handen
dat
ook ziet,
pijn.
Mijn linkerhand is ook veel groter, dikker dan mijn rechterhand.
Oh, het is gewoon allemaal jouw kaatshand.
Is mijn kaatshand, ja.
Oké. Ik hoop dat dit op camera staat. Je kunt het met een racket doen. Dat is dan pala of paleta. Of met een cesta. Dat is een soort kleine gebogen mand aan een handschoen.
Ja, heel gek dingetje.
En dan jayalai, wat zij, die term die zij noemde, dat is eigenlijk een variant met een nog grotere gebogen mand. En daar haal je echt enorme snelheden mee. Dan kun je dat balletje echt 300 km per uur laten gaan. Echt bizar. En dat inderdaad, leuk dacht ik ook in relatie tot onze Mark Huizinga en Angelique Cerise verhaal. Er is in begin van deze eeuw, 2004, was er in Spanje nieuws. Omdat het Pelota toernooi was ook al in 1900 in Parijs. Dat werd toen als onderdeel van de wereldtentoonstelling beschouwd. Het is niet Olympisch. Maar het IOC heeft in 2004 na historisch onderzoek bepaald dat toernooi alsnog de Olympische status kreeg. Dus ook zij, de winnaars daarvan, twee Spaanse pelotaspelers, Vilota en Amezola, die kregen alsnog goud. En zij werden daarmee de eerste twee Spaanse gouden medaillewinnaars in de Spaanse Olympische geschiedenis.
Leuk voor de familie Vilota en de familie Amezola.
Nou, ja. En ik zou zeggen, laten we hier eens even naar kijken als het gaat over Angelique Cerise, want het kan dus wel.
Zeker. Nou, waar kun je de komende week naar gaan kijken? Het is onder andere de Diamond League. En op 20 april in China.
Ja, een eind weg.
Ja, maar we willen wel kijken. Want Jorinde van Klinken doet mee op de discus. En Jessica Schilder op kogelstoten.
Ja, ja, je komt nu natuurlijk een beetje in die gekke fase van atletiek toernooien. En dat hoorden we bij Jeroen Dubbeldam ook natuurlijk al een beetje. Dat je nu nog wel in de periode tot aan Parijs grote toernooien hebt. Mm-hmm. Maar dat... Die worden natuurlijk allemaal eigenlijk gelopen, gespeeld, gedraafd met Parijs in het achterhoofd.
Ja, ja, ja.
Dus het is maar altijd maar de vraag of je daar de topbezet in krijgt. En in hoeverre, ja, mensen zijn gewoon in voorbereiding natuurlijk om op Parijs top te zijn. Maar goed, we gaan wel Jorinde van Klinken en Jessica Schilder zien. Dus dat is al de moeite waard om te kijken.
Mm-hmm.
Olivier van der Voort, over wie we het hebben gehad eerder. Die zwemt het EK Parazwemmen in Portugal van 21 tot 27 april.
Mm-hmm.
Je kunt naar turnen kijken. In Rimini. Je kunt naar het EK Judo kijken in Kroatië. Er is nog een kwalificatietoernooi voor het worstelen met de broertjes...
Sterkenburg.
De Sterkenburg broertjes in Istanbul. Dat is al begin mei. Ja, en waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb toevallig vandaag zitten opzoeken. Ik noemde net al Sydney McLaughlin.
Ja.
Ik vind haar dus echt een mysterie. Uh-huh. Ik volg haar dus nauwgezet op Instagram al een jaar.
Ja, je zit lekker te lurken.
Sterker nog, ik heb ook allerlei podcasts geluisterd. Want ze heeft een boek uitgebracht. En dat gaf, daarmee heeft daarna heeft ze een soort van podcast tour gedaan.
Dan maken we jou nu officieel de Sydney McLaughlin watcher van Nederland.
Ja, nou, ja. Dat durf ik mezelf wel te benoemen.
Heel
ja.
goed, heel goed.
Maar de conclusie is dus, ze is in het afgelopen anderhalf jaar heel erg in de heren geraakt.
Oh.
Maar het gaat nooit meer over atletiek. Ik vind het mysterieus. Ik vind het echt mysterieus.
Heeft zij de atletiek opgegeven?
Ja,
voor het geloof.
Nou ja, ook op haar Instagram zie je nooit... Alle atleten die ik volg, zeg maar... Daar is bijna 90% van de content... Gaat over atletiek, baan, trainen, herstellen.
Hier is Lieke
zitten allemaal in trainingspakjes en zo. Ja, Sydney McLaughlin, nooit. Die is nooit aan het trainen. Die is altijd, doet altijd interviews. Of ze heeft een kledinglijn uitgebracht. Of het gaat over de boek. En de boektournee en dat soort dingen. Dus... Het doet een beetje denken aan een sporter die met pensioen is. Maar goed, misschien ben ik te voorbarig. Maar waarom ik hierover wilde praten was omdat pas eind juni zijn de Olympic Trials in de VS. In Eugene, in Oregon. Ja, en dan gaan we het natuurlijk pas echt zien.
Ja.
Want dan zal ze ofwel niet ofwel wel in actie komen. En dan kunnen we zien of dat de belofte van een decennium lang duels met Femke Bol uit gaat komen. Of dat Femke Bol kan uitbollen naar het goud.
Dit was hem dan. Chef de Mission, gepresenteerd door jouw Chef de Mission Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Als je wil reageren op deze show, volg ons dan via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld voormalig wereldkampioen judo en Paris hopeful Noël van het End. En slijt dus vrolijk in onze DM.
Heb je nou met veel plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterren in je app. Dat zouden wij echt enorm waarderen.
Ja, heel veel mensen hebben dat al gedaan. Dus heel veel dank daarvoor. En als je het nog niet hebt gedaan, doe nog maar eventjes snel. Want we zeiden het in de intro al. Dit is in elk geval voorlopig de laatste aflevering van Chefs de Mission. Wij hadden heel graag doorgegaan en samen met jullie doorgetraind in de laatste 100 dagen tot Parijs. Maar wie weet wat de toekomst brengt. En als hij wat brengt, dan zie je het vanzelf in je feed. Dus als je nog geen abonnee bent, doe het voor de zekerheid toch maar even.
Ja, voor nu in elk geval. Super bedankt voor het luisteren en de vele, vele leuke reacties en tips die we de afgelopen maanden van jullie hebben gekregen. Wij hebben genoten. En ja, wie weet tot binnenkort. En ja, hoe dan ook, veel plezier in Parijs. Of het nou op de bank is of op de Champs-Élysées, maakt niet uit. Met de Olympische groetjes van jullie, Chefs de Mission.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.